Goedemorgen allemaal. Mensen hier in de zaal en de mensen thuis. Fijn dat jullie afgestemd zijn op kanaal De Bron. Kerst, een feest van genade. Daar wil ik bij jullie, met jullie over nadenken. En ik wil beginnen met te lezen waar de familie Venderbos ook al mee begonnen is. En het gaat over wie verwekt. En ik hoop niet dat het bij jullie slaap verwekt. We gaan lezen. Matteüs 1, vers 1. Geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak. Isaak verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broeders. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rechabeam. Rechabeam verwekte Abia. Abia verwekte Asa. Asa verwekte Jozafat. Jozafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achas. Achas verwekte Hiskia, Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Jozia. Jozia verwekte Jechonia en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel. En Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abihud. Abihud verwekte Eljakim. Eljakim verwekte Azor. Azor verwekte Sadok. Sadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Mattan. Mattan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. Tot zover. Zijn jullie nog wakker? Best een lijst, ik hoop dat de mensen thuis ook nog wakker zijn. Het boek van Matteüs begint niet direct met de geboorte van Jezus. Nee, hij begint met het geslachtsregister. En ik weet niet hoe jullie dit normaal lezen, maar ik herken het wel bij de Venderbosjes. Je begint en op de nu denk je, ja, ik ken het wel. En dan ga je gauw door naar hoofdstuk 2 of hoofdstuk 1 vers 18. Als je het leest en je gaat erover nadenken, dan staan er toch wel dingen in waar je iets uit kunt halen. Gerard heeft vorige week gesproken over kerst, het feest van hoop. Over de gedane belofte van God, waarin hoop op redding is voorzegd. En de geboorte van Jezus is niet zomaar een geboorte. Nee, het gaat om een komst in de wereld. De komst van God zelf. Maar dan wel op een heel bijzondere wijze. Ik weet niet of jullie de film The Terminator hebben gezien. Dat is een film uit mijn jeugd. Maar dat is een of andere robot uit de toekomst komt er naar de aarde. En die komt op de aarde door middel van een grote bliksemschicht. En dan... En in één keer zit daar een grote gespierde naakte man in een of andere krater. En die gaat zijn missie vervolgen. Nee, zo is het niet. En het is ook niet een aankondiging bij de koningen van deze tijd of van die tijd. Hé, jongens, verzamel de belangrijkste mensen en richt een mooi banket aan, want de Zoon van God gaat komen. En dat dan in één keer bam, boef, pff, in één keer in die feestzaal God aanwezig is in de vorm van Jezus. Als man of misschien zelfs als baby. Nee, zo gaat het niet. Het gaat echt anders. Maar Matteüs begint dus met het neerzetten van het geslachtsregister, de afstamming van Jezus. En daarmee wil hij misschien ook wel laten zien dat Jezus echt geboren is. Dat het niet een sprookje is, er was eens. Nee, het is echt. Jezus is echt geboren. Het is gebaseerd op geschiedenis, op een geslachtslijn. En het geslachtsregister van die tijd zou je misschien ook kunnen vergelijken met een cv in onze tijd. Een cv die een beetje iets over jezelf vertelt. Dit ben ik, hier kom ik vandaan. En wij hebben de neiging om ons cv op te poetsen. Tenminste, de meeste van ons. Met een mooie layout, mooie lettertype. En vooral de positieve dingen benoemen. Tenminste, zo ziet hij voor mij eruit. Maar het doel kan dus zijn om mensen te vertellen waar je vandaan komt. Hoe geweldig en eerbiedwaardig je afkomst is. En je zou dus kunnen kiezen wat je wel en niet vertelt. Het schijnt bijvoorbeeld dat Herodes de Grote in zijn geslachtsregister een aantal namen heeft laten schrappen, omdat hij daarmee absoluut niet in verbinding gebracht wilde worden. Hij wilde niet weten dat iemand een connectie met hem had. Maar Matthäus die schrijft het op zoals het is. Sterker nog, hij benoemt zelfs dingen die hij helemaal niet had hoeven noemen. Zelfs dingen die ongebruikelijk waren in die tijd. Er worden onder andere 5 vrouwen vermeld. Dat is best bijzonder in die tijd. Laat staan 5. Was helemaal niet zo gebruikelijk. De man was in die tijd belangrijker. En dan zijn er ook nog een aantal vrouwen die niet uit het Joodse volk komen. En deze volken werden door de Joden beschouwd als onrein. En Matthäus roept ook nog eventjes wat herinneringen op uit minder mooie acties uit het Oude Testament. Zo wordt er Tamar genoemd. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Tamar was de schoondochter van Juda. Juda trouwde met Sua, een Canaanitische vrouw. En ze kregen 3 kinderen, Er, Onan en Sela. En Tamar was getrouwd met Er. Er was eens. En Er deed niet wat God goed vond en Er stierf. Toen ging Tamar naar Onan. In die tijd was het gebruikelijk om, als je stierf zonder kinderen nog te hebben, dat je broer de vrouw kreeg om als het ware nageslacht nog te verwerken binnen de familie. Onan wilde dat niet. Onan stierf ook. En Juda had zijn jongste zoon beloofd aan Tamar. Maar hij kwam zijn belofte niet na. En Tamar deed zich voor als prostituee en sliep met Juda. En daaruit kwamen 2 kinderen voort. Het zou maar in je cv staan. Dan wordt er ook nog iets over gezegd over Rahab. Rahab, de vrouw die in de stad Jericho ze woonde. En zij hield 2 verspieders schuil. Zij wordt ook genoemd. Rahab was een prostituee. Dan hebben we ook nog Rut, een Moabitische. Geen Joodse vrouw. Zij heeft wel iets heel moois gezegd. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En dan wordt er een koning genoemd. En dan denk je, ja natuurlijk, dat is mooi. Koning David. Maar er staat iets vermeld wat direct terugdenkt aan niet zo'n hele mooie actie van David. Matthäus dwingt ons om terug te denken aan een van zijn donkerste momenten. Er staat, even zoeken in al die namen, dat is niet zo makkelijk. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Ze wordt niet bij naam genoemd, maar ik denk dat jullie allemaal weten dat het over Batseba gaat. Batseba was niet de vrouw van David, maar was de vrouw van Uria. En Uria was een van de beschermelingen van David. Iemand die hem in de strijd geholpen had en hem zelfs zijn leven had gered. Uria is op het slagveld en David ziet Batseba. Hij wordt verliefd op haar en pleegt overspel met haar. En om dat te verdoezelen stuurt hij Uria het slagveld verder in de frontlinie en hij overlijdt daar. En daarna trouwt hij met haar. Ik weet niet wie van jullie dat in zijn cv zou zetten, maar ik niet. Er komen dus niet alleen personen naar voren, maar wordt ook gerefereerd aan hele donkere momenten. Aan overspelige mannen, vrouwen, aan incestueuze relaties, aan een prostituee, onreine volken. En uit al deze zondige mensen, deze mensen die fout hebben gemaakt, komt onze Messias voort. De wet van Mozes stond niet toe dat mensen die zondig waren in de nabijheid van God zouden komen. En toch worden ze allemaal genoemd en daarmee erkend als voorouders van Jezus. Zelfs de vooraanstaande voorouders als David en Juda, die ook in moreel opzicht gefaald hebben. En wat betekent dit nou voor ons vandaag? Het laat zien dat iedereen deel kan uitmaken van het gezin van God. Iedereen maakt deel uit van zijn familie. Je afkomst doet er niet toe. Wat je gedaan hebt, doet er niet toe. Als je berouw hebt over dat wat je gedaan hebt en je je bekeert tot Jezus, dan is daar de genade van Jezus, die de zonde bedekt. En dit geldt uiteindelijk voor iedereen. Of je nu arm bent of rijk, man of vrouw, Jood of heiden, koning of gewoon volk. Het is dus niet zo dat alleen de goede erbij horen en de slechte niet. Kijk maar naar David. Iedereen hoort erbij en dat enkel door de genade van Jezus. Alleen door Jezus en geloof in hem krijg je bij God status, kan je in zijn nabijheid komen. Door Jezus komen prostituee en koning, Jood en heide, arm, rijk, moreel, immoreel, man of vrouw, allemaal als gelijken bij elkaar. Allemaal even zondig en verloren, maar ook allemaal even aanvaard en geliefd. En nog een andere les die we kunnen halen uit dit stukje is dat God doet wat hij belooft. Jezus, zoon van Abraham, daar begint het mee. En God heeft in Genesis 12, vers 3 tegen Abraham gezegd dat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Vorige week heeft Gerard gesproken over kerst als feest van hoop, waarin voorzegd werd dat de redding zou komen. En vele jaren later krijgt Maria bezoek van een engel. Wil ik met jullie een stukje lezen uit Lucas. Lucas 1. Vanaf vers 26. In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. Als je dan opkijkt en dan weet je niet meer waar je bent, dan moet je weer zoeken waar je bent. Dat is heel lastig. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwant, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord. En de engel ging van haar heen. We hebben zojuist even stilgestaan bij de genade die God aan een ieder van ons wil geven. Nu is de vraag aan jou, aan jullie: hoe reageer je hierop? Wil jij ontvangen wat God je wil geven? En voor je antwoord op deze vraag kunnen we stilstaan bij de reactie van Maria, omdat we daar wel iets van kunnen leren. Allereerst is het dat ze bedachtzaam reageert. Het is niet zo dat Maria direct blind geloof heeft. In vers 29 lezen we dat Maria overlegde welke betekenis van die groet mocht zijn. In de Bijbel staat dat als dialogizomai. En de betekenis daarvan is mediteren, redeneren, overwegen. Maria denkt na over dat wat er gebeurt. En ze zal vragen hebben. En ze stelt die later dan ook, hoe zal dit gebeuren? Hierin kan je zien dat geloof ook met je verstand van doen kan hebben, of zelfs heeft. Ik zou nu waarschijnlijk ook reageren zoals Maria dat deed. Ook toen waren er obstakels in het denken. Opvattingen of bepaalde zaken die maakten dat je denkt, klopt dit wel? Is dit wel voor mij? Is dit wel waar? Maar door bewijs en ervaring komt ze tot geloof. En ik denk dat het tegenwoordig ook nog vaak zo gaat. Je kan twijfels hebben, je denkt na, je leest wat, je stelt vragen, je gaat op onderzoek uit. En daarna trek je je conclusies. Twijfels zijn niet raar. Maria reageert ook stapsgewijs. Haar geloof komt in fases. Dat is bij ons ook zo vaak, bij mij in ieder geval wel. Het komt maar weinig voor dat iemand van direct of van volledig ongelovig of volledig niet toegewijd naar volledig toegewijd gaat. Er zijn enkele voorbeelden, maar dat is niet vaak. En dat zie je ook bij Maria. Haar eerste reactie laat ook een bepaalde mate van ongeloof zien. Hoe zal dat gebeuren? En nu is het ook zo dat sommige dingen van het evangelie toch wel heel moeilijk te bevatten zijn. Soms ook wel moeilijk kunnen zijn om te geloven. Het is voor de meesten zo. En dan blijft het zaak om na te denken en te onderzoeken. En dan is de volgende stap eenvoudige aanvaarding. Zoals je ook leest bij Maria in vers 38. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En het is maar de vraag of Maria op dat moment alles al begrijpt. Ik denk het niet. Of dat alles duidelijk is. Ik denk het niet. Maar desondanks zegt ze de Heer te volgen. En ik denk dat dat een fase is die iedereen in zijn geloofsleven wel kent. En wat in principe ook een prima fase is. Je hoeft niet alles op een rijtje te hebben. Emotioneel, rationeel, persoonlijk. Voor je een stap naar Jezus zet. Niet alles begrijpen en toch stappen zetten. Dat is geloof. En dan gaat het vanzelf komen dat er ontzag komt. Aanbidding. En dat je vanuit je hart je geloof gaat leven. En bij Maria zie je dat terug in de ontmoeting met Elisabeth. Lezen we in vers 39 van Lucas 1. Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, geschiedde het dat het kind opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep uit met luider stem en sprak, gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat vanwege de Heren tot haar gezegd is, zal verbracht worden. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot de Heren. En mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn heiland. Omdat hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Elisabeth die bevestigt eigenlijk dat wat de engel tegen Maria gezegd heeft. En direct is daar het geloof van Maria. En ze zegt, mijn ziel maakt groot. Mijn geest heeft zich verblijd. Hier spreekt een hart vol lof, vol aanbidding. En ook zie je verbazing over het feit dat haar dit overkomt. Hij heeft omgezien naar mijn lage staat. En zo mogen ook wij verbaasd zijn over wat God ons wil geven. Wat hij voor ons gedaan heeft. Een verbazing die leidt tot verwondering, tot blijdschap, tot vreugde, tot ontzag en gehoorzaamheid. En deze gehoorzaamheid zie je ook terug bij Maria. En nu de vraag aan ons, aan jullie. Hoe reageer jij hierop? Wil jij ontvangen wat God wil geven? Kerst is een feest van genade. Een feest van genade, omdat God naar ons heeft omgezien. Dat hij gekomen is. Dat hij zijn zoon naar deze aarde stuurde om ons te redden. En het is een feest van genade, omdat het ook voor jou geldt, ook voor u. Het geldt voor iedereen. Ook jij kan bij zijn familie horen. Maar daarvoor is wel geloof nodig. Geloof die maakt dat je Gods geweldige cadeau aanvaardt, uitpakt en ervan geniet. Kerst is een feest van genade. Geloof jij het? Fijne dagen.